is het Haagse kwartiertje. De dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen. Met Peter Winterman.
Laurens Dassen van Volt wil de belastingen voor gezinnen met 73 miljard euro verhogen. En als het aan de VVD ligt, gaat er een streep door zo'n beetje alle ontwikkelingshulp aan arme landen. Vandaag is het de dag waar de politieke junkies naar hebben gesmacht. De doorrekening van de verkiezingsprogramma's door de planbureaus. Kon je er wel van slapen, Leon, vannacht?
Ik slaap altijd slecht als ik weet dat ik er vroeg uit moet. Maar mensen met kinderen gaan waarschijnlijk zeggen dat ik er helemaal niet vroeg uit hoefde. Dus ik ga niet klagen.
We noemen maar geen tijden. En ook politiek verslaggever Mike Muller zit hier bij mij aan tafel op de Haagse redactie van de Telegraaf in de Tweede Kamer. Mannen, welkom bij het Haagse kwartiertje. Een hoop cijfers en getallen dus, maar om het kwartiertje luchtig af te sluiten bellen we straks met ons politiek orakel. Op woensdag is dat de Friese PvdA-heldin Lutz Jacobi. We duiken in de doorrekeningen. Leon, jij was vanochtend bij de persconferentie van de bureaus die de verkiezingsprogramma's hebben doorgerekend. En daar zei de directeur van het Centraal Planbureau dit.
Wat we hier presenteren vandaag is nadrukkelijk geen stemadvies. Het is ook geen wedstrijd. Maar dit zegt iets over de economische en budgettaire gevolgen van keuzes van politieke partijen. Hoe dat uiteindelijk gewaardeerd wordt, is aan de kiezer.
Ja, Leon, geen stemadvies dus, zegt Pieter Hazekamp, de directeur van het CPB. Toch zijn deze doorrekeningen wel heel belangrijk. Wat is jou opgevallen?
Nou, wat vooral opviel, en dan tel ik even de wat grotere partijen. Eigenlijk van de 5 grootste in de peilingen deden er maar 2 mee. Daar hebben we het zo nogal over, VVD en GroenLinks-PvdA. Ja, bij allebei die partijen zag je eigenlijk best wel een nivellerend koopkrachtplaatje. Oftewel, de laagste inkomens gaan er het meest op vooruit. En daartegenover, ja, dat loopt eigenlijk langzaam af naar de hogere inkomens toe, waarbij het plusje steeds kleiner wordt.
Van linkse partijen kennen we dat natuurlijk, maar van de VVD is het misschien een beetje verrassend.
Ja, is iets andere koek, komen meer op voor de middenklasse. Hun uitleg daarbij is dat ze ook de maatregelen die al zijn genomen bij de miljoenennota op Prinsjesdag ook hebben meegenomen. En daar zit veel armoedebeleid in. En zij zeggen, ja, daar komt het een beetje door. Klopt deels ook wel. Tegelijkertijd had je dat ook weer kunnen repareren als je dat graag had gewild.
De VVD kiest duidelijk voor bezuinigen. Dat doen ze voor een groot deel door de ontwikkelingssamenwerking zo'n beetje op te doeken. Hoeveel gaat er af bij de VVD en is dat eigenlijk wel realistisch als je kijkt naar de plannen van andere partijen?
Ja, uiteindelijk in 2028 willen ze 5,3 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Nou, dat is ongeveer 90% even door de bank genomen, oftewel bijna helemaal mee stoppen, alleen noodhulp overhouden. Ja, ik heb er een paar kanttekeningen bij. Ten eerste, realistisch lijkt het me niet, want verder is alleen jaar 21 eigenlijk zit op datzelfde spoor. Tegelijkertijd is het VVD ook wel de enige partij die zegt van wij gaan ook serieus bezuinigen en in het vlees snijden. We hebben een paar maanden geleden, zeg ik aan mijn hoofd gezien, ook een rapport van ambtenaren die zeggen is echt nodig. Er moet geloof ik 17 miljard euro per jaar bezuinigd worden. En ja, dat geluid zie je niet echt terug verder in de doorrekening van andere partijen.
Was ook wel heel grappig, want ik sprak kort even met Jesse Klaver. En ja, die haalde dit punt ook gelijk aan. Van, ja, de hele wereld staat in brand en de VVD die wil rukzichtloos het mes zetten in deze ontwikkelingssamenwerking. Ja, hij barstte echt bijna in tranen uit van het lachen. Hij zei, ja, dat is totaal onrealistisch. Dus ja, ik ben benieuwd, mochten die partijen ooit aan tafel gaan zitten, dan wordt dit in elk geval een heet hangijzer.
Waar de VVD dus bijna 10 miljard wil bezuinigen, waarvan een groot deel op ontwikkelingshulp, wil PvdA GroenLinks juist 20 miljard euro extra uitgeven in 2028. Waaraan geeft links dan zoveel geld uit?
Ja, eigenlijk aan van alles. Het zit in onderwijs, het zit hem in zorg, het zit hem ook in defensie overigens. Hè, een thema waar ze misschien wat meer overeenstemmingen kunnen gaan bereiken. En je ziet sowieso bij PvdA en GroenLinks een veel ingrijpender en radicaler wijzigingen voorstaan dan bijvoorbeeld de VVD. Niet alleen in de uitgaven, maar ook het verschuiven van de lasten. Wie ga je belasten? Wie ga je ontlasten? Ik geloof dat er voor het bedrijfsleven 25 miljard euro bij komt. Dat dan ook weer een soort gelijk bedrag aan lastenverlagingen voor gezinnen tegenover. Dat is wel een stuk steviger gezien, een stuk meer veranderingen. Tegelijkertijd moet je je afvragen hoe realistisch het is. Er zitten belastingwijzigingen in waarvan ik denk, ja, de Belastingdienst vindt nu al moeilijk om aan de knop te draaien die er is. En als je er nog even 27 nieuwe knoppen bij wil zetten, dan wordt het wel heel erg moeilijk.
Ik hoor verbaasde reacties op de doorrekening van Volt. Die partij wil de belastingen voor gezinnen met een dikke 73 miljard euro verhogen. En toch de koopkracht voor Nederlanders op vooruit laten gaan. Hoe kan dat, Leon?
Ja, ik zei dat GroenLinks-PvdA wat steviger was, maar Volt is echt helemaal radicaal. En eigenlijk dusdanig dat die modellen van het CPB ongeveer op tilt slaan, als je dit ziet. Het zit hem er vooral in dat ze een inkomensonafhankelijke huishoudenstoelage, zeg ik uit mijn hoofd, willen. Een soort basisinkomen eigenlijk. En ja, in ruil daarvoor schaffen ze allerlei belastingen en toeslagen af. En dus daar zit een hele grote lastenverzwaring in. Dan een heleboel nieuwe uitgaven tegenover. waardoor je onderaan de streep toch nog dat koopkrachtplusje overhoudt.
Ja.
Maar die kanttekening die ik net maakte over uitvoerbaarheid, die zet ik hier dubbel in dwars bij.
Rokende computers bij het CPB. 8 partijen die hebben hun verkiezingsprogramma door het CPB laten doorrekenen. Een paar grote namen ontbreken. NSC van Pieter Omtzigt, BBB en de PVV. Daarover zei Pieter Hazekamp dit.
Je moet die uitkomsten niet verabsoluteren. Tegelijkertijd denk ik dat het nog steeds een belangrijke middel is om voorstellen concreet te maken en ook vergelijkbaar te maken. In die zin vind ik het wel enigszins jammer dat niet iedereen zich bij ons heeft gemeld.
Enigszins jammer, zegt hij.
Ja, enigszins jammer. En als in CPB, het keurige CPB, dat enigszins jammer zegt, dan mogen we dat toch gewoon als een tik op de vingers interpreteren.
Waarom laten lijsttrekkers als Omtzigt en Van der Plas hun programma's eigenlijk niet doorrekenen?
We hebben ze eigenlijk allebei al uitgebreid moeten uitleggen. En bij Omtzigt zit daar een consequente kritiek in op de modellenwerkelijkheid van het CPB. Bij hem geldt ook nog wel dat hij zijn partij heeft opgericht nadat dit hele programma eigenlijk van het doorrekenen begon. Er valt wat voor te zeggen misschien. Tegelijkertijd mis je dus wel dat ze allebei langs diezelfde lineaal worden gelegd als de partijen die wel hebben meegedaan.
Ja, vergelijken wordt lastig. Hey, ook het Planbureau voor de Leefomgeving heeft naar de verkiezingsprogramma's gekeken. Mike Muller, jij hebt daar extra op gelet. En het gaat dan niet alleen om geld, maar ook om bijvoorbeeld de bereikbaarheid van Nederland en de mate waarin er wordt vervuild door bedrijven en consumenten. Dit zei Marco Hekker, de baas van het PBL vanochtend.
Als je de verkiezingsprogramma's leest, dan lijkt het eigenlijk allemaal hetzelfde. Iedereen wil meer bereikbaarheid, iedereen wil betere betaalbaarheid en iedereen wil emissies verminderen. Dus so far so good. Maar als je dan een laagje dieper gaat kijken, dan zie je wel degelijk hele grote verschillen.
Wat viel jou op, Mike?
Ja, uit deze doorrekening blijkt inderdaad dat heel veel partijen wel hetzelfde willen. Onderaan de streep blijkt ook bijvoorbeeld dat het terugdringen van die broeikasgasemissies, bijvoorbeeld de CO2-uitstoot, dat eigenlijk bij alle partijen wel redelijk op lijn ligt. Eigenlijk iedereen heeft wel een soort streefwaarde en dat is ook dus doorgerekend. Zelfs de VVD komt in de buurt van het terugdringen van de CO2-uitstoot in 2030. En dat moet uiteindelijk dus optellen tot nul. Nul CO2-uitstoot in 2050. Nu is vooral gekeken naar 2030 en het blijkt er inderdaad dat vooral het verschil zit in de snelheid en in de mate waarin je maatregelen snel doorvoert. Een van de belangrijkste waarschuwingen die het PBL eigenlijk geeft, is dat er een groot weglekeffect zit. Dus op papier lijkt het inderdaad mooi dat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid en GroenLinks heel erg sterk inzetten in het verminderen van de CO2-uitstoot. Alleen als je dan iets dieper de tabellen ingaat, dan zie je juist dat bijvoorbeeld de industrie zich dan verplaatst.
Naar het buitenland.
En ja, dat is eigenlijk ook wel de kritiek die in het terugdringen van de CO2-uitstoot naar voren komt. Je kunt dat wel verplaatsen. Alleen ja, onderaan de streep, het klimaat wereldwijd, wordt daar niet heel veel beter van. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de emissies uit de landbouw. Daar is echt een enorme opgave die daar nog moet worden gerealiseerd. En eigenlijk uit alle waarschuwingen blijkt dat als onze consumptie niet verandert, en als de consumptie van de landen om ons heen dus ook niet verandert, dan kunnen we in Nederland dus inderdaad het mes in de veestapel gaan zetten. Maar dan schrijft het PBL, dan bestaat het risico dat de veehouderij dus net over de grens gaat. En dan gaan wij dus vervolgens het eten importeren vanuit Duitsland bijvoorbeeld. En zit je onderaan de streep met dezelfde emissies. Dus dat is eigenlijk een belangrijke waarschuwing die men geeft. Wil je dat de Nederlandse ondernemers dit mee kunnen maken, dan zul je op een transitiepad moeten gaan zitten wat realistisch en betaalbaar is. Nou, daar zie je dus ook wel een aantal verschillen in dat vooral de VVD heel erg inzit op de marktwerking, de vrije marktwerking. En andere partijen aan de linkerkant, die zitten vooral meer op het sturen vanuit de overheid op doelen. Bijvoorbeeld door de prijs op uitstoot flink omhoog te gaan gooien. En dat kan ook effect hebben.
Ja, dus het PBL is niet heel erg optimistisch over wat ze zien in de verkiezingsprogramma's.
Nou ja, onderaan de streep komen zij dus wel tot de conclusie dat doelen die gesteld worden ook wel behaald kunnen worden. Dus dat is op zich positief. Dat bleek eigenlijk ook al uit het eerdere klimaatpakket dat door het gevallen kabinet naar voren is gebracht. Alleen ja, de vraag hoe je dat wil doen en in welk tempo en of je daarbij voldoende oog hebt voor het eventuele weglekken van emissies. Ja, dat is een tweede. En dat moet je goed in ogenschouw nemen, waarschuwen zij voor.
Vandaag zit Frans Timmermans van PvdA GroenLinks bij de Universiteit Twente. Waar hij dit zei over het klimaat.
Als wij echt de bestaanszekerheid van onze kinderen en kleinkinderen serieus nemen, moeten we een schepje erbovenop doen bij klimaatbeleid. Want ik geef je op een briefje. Omtzigt heeft er nauwelijks een woord voor over in zijn programma. De VVD wil niet de vervuilers aanpakken. Wil ook niet
de fossiele subsidies echt aanpakken, dan komen we er niet. Dan komen we er niet. Dan halen ze niet eens hun relatief bescheiden doelen, die de Europese doelen zijn, die wettelijk zijn vastgelegd, 55% verlaging.
Zit er wat in die kritiek van Timmermans op Omtzigt en de VVD?
Nou, voor Omtzigt is dat heel moeilijk te zeggen, want die heeft dus zijn verkiezingsprogramma niet laten doorrekenen. Dus dat is op dit moment moeilijk te beoordelen. Voor de VVD zien we inderdaad dat die toch echt wel in de bandbreedte komen om die doelen wel te gaan halen. Dus dat lijkt niet helemaal waar te zijn. Bovendien, als je dan inderdaad nog eens een keer inzoomt op die verwachte effecten van de maatregelen, dan zie je dus dat bij de VVD ongeveer nul emissie als weglekeffect wordt weggezet. Terwijl als je naar GroenLinks-PvdA kijkt, is dat ongeveer 16 megaton aan CO2, wat dus weglekt naar het buitenland.
Bijvoorbeeld een Tata Steel, ik noem maar wat, dat dan besluit te verkassen naar een ander land.
Ja, inderdaad, omdat daar dus bijvoorbeeld de voorwaarden gunstiger zijn of minder strenge regels zijn. Ja, daar roept het PBL ook toe op om kom nou met een Europese aanpak, maak afspraken met elkaar. En eigenlijk zie je dus dat die Europese aanpak ook best wel werkt. Dat schrijft het PBL ook. Bijvoorbeeld de CO2-reductie. Dat is echt al op de afgelopen jaren echt enorm op stoom gekomen, doordat er een Europese prijs wordt geplakt op het uitstoten van CO2.
Is klimaat eigenlijk wel een belangrijk onderwerp voor kiezers in deze verkiezingscampagne?
Nou, uit allerlei onderzoeken blijkt eigenlijk dat dat niet echt het geval is. Vooral bestaanszekerheid. Hè? Mensen die hun eigen broek niet meer kunnen ophouden, dat is echt een belangrijk onderwerp. En ook bijvoorbeeld de woningnood in Nederland. Dat is ook een onderwerp waar kiezers eigenlijk veel meer mee bezig zijn dan klimaat. Uit het laatste onderzoek van INO Research blijkt dat 4 op de 10 Nederlanders vinden dat er eigenlijk meer moet gedaan worden om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken door een volgend kabinet. Maar 3 op de 10 die vinden eigenlijk ook gewoon prima wat het huidige kabinet doet en dat gewoon wordt voortgezet. Dus in die zin, het is een thema, maar ik denk meer dat mensen het echt tastbaar wordt als het bijvoorbeeld gaat over subsidies. Bijvoorbeeld het verduurzamen van je huis, het aanleggen van een warmtepomp of het plaatsen van zonnepanelen. Als daar echt concrete maatregelen voor worden getroffen, dan wordt het echt een interessanter thema voor veel mensen. Ja, en eigenlijk van links tot rechts in alle verkiezingsprogramma's zie je wel dat daar gewoon aandacht voor is.
Ik denk dat we de komende weken nog veel over deze doorrekeningen gaan horen en het erover gaan hebben. Bedankt Mike en Leon. Morgen praten wij verder en nu is het tijd voor ons politiek orakel van vandaag. Ik ga bellen met Friesland.
Het orakel.
Hi, met Lutz Jacobi.
Hallo Lutz, met Peter Winterman van de Telegraaf. Goedemiddag.
Hi Peter.
Hoe gaat het daar?
Ja, hier is het rustig.
Ja?
Geen oorlog, hè?
Geen oorlog, zo is het, gelukkig. Ja. We zitten nu vandaag precies 2 weken voor de verkiezingen. Je bent natuurlijk een prominente PvdA'er. Daar wou ik het even over hebben, want je zat tot augustus ook in het PvdA hoofdbestuur. Maar daar ben je uitgestapt. Waarom eigenlijk?
Dat heeft alles te maken met ook over hoe ik vind dat je als politieke partij in de samenleving moet staan.
Ja.
Ik ben heel erg van de achterbannen. Ik ben heel erg van het contact met de mensen in de wijken en in de dorpen en zo.
Ja.
En ik was heel ontevreden en heel ongelukkig over hoe onze partij samen met GroenLinks heel erg gericht op het statutaire, zullen we zeggen, van de één lijst en alles één en één dit. Terwijl ik denk dat je op inhoud en van onderop politieke partijen moet organiseren.
Ja, dus u bent eigenlijk
ook tegen, gegroeid
met, tegen die fusie bent u met GroenLinks?
Oh ja, nou, ik ben sowieso tegen. Nee, maar we zeggen ook steeds van het is geen fusie. Maar ondertussen heb ik zoiets van als dit geen fusie is, weet ik het ook niet meer.
Nee.
Wil ik het niet eens over hebben?
Nee.
Ik ben gewoon een PvdA van de rode soort. En ik heb hier geen goed gevoel bij. En dat mag, dat kan.
Zeker.
Maar dan moet je niet meer in het bestuur gaan zitten. Dan moet je gewoon zeggen van doe maar iemand die hier wel heel enthousiast over is.
Ja, maar is er nog wel op je ingepraat om in dat bestuur te blijven zitten? Want het is toch wel een aderlating, denk ik, als jij er dan uitstapt.
Ja, nou, ik denk dat er eerder op meer eens in gepraat is van volgens mij moet je er maar gewoon uitstappen. Het is maar net met wie je spreekt.
Dus eigenlijk ben je eruit getrapt?
Nee joh, dat is raar.
Oh.
Nee joh, het is eigen keuze. Nee, dat gaat iedereen zeggen dat ze het heel erg vinden. Dan denk ik, dan had je misschien wel een paar maanden daarvoor ook beter.
Nee, de PvdA, de ouderwetse PvdA-kiezer, zeg maar, waar jij je verbonden mee voelt. Denk je dat hij zich thuis kan voelen bij die linkse samenwerking met GroenLinks?
Nou, weet je, Het is niet ouderwets. Ik denk juist, de geschiedenis van de Partij van de Arbeid die zit hem in de sociaaldemocratie. En dat is anders bij GroenLinks. Maar ik denk dat je juist die onderwerpen, een van mijn speerpunten vind ik, de loonbelasting bijvoorbeeld heel erg naar beneden moet. Waardoor je weer een fatsoenlijk bestaan kunt maken waarbij werk loont.
En nou, GroenLinks wil dat niet.
Nou, dat weet ik niet meer. Oh. Dat is de discussie niet. Ik doe dat vanuit sociaal-democratische overwegingen. Het gaat erom dat je daar weer, zeg maar, de mensen aan je verbindt. Ik vind dat de marktwerking in de zorg, alle partijen, inclusief PvdA, hebben daar langer geleden, zeg maar, een keus voor gemaakt. Ik vind hem zo fout.
Ja.
En dan denk ik van, jongens, als wij een stuk of zes van dit soort sociaal-democratische speerpunt maken, waarbij we weer zijn voor de mensen waarvoor we behoren te zijn. Dat zijn mensen die, nou ja, die op de randje zitten van verdienen, maar dat zijn ondertussen ook de middeninkomens. Graag wil ik zo op die manier in de politiek zitten en niet een halve jaar zitten zeuren over hoe het moet met één lijst, weet je.
Hey, hartstikke bedankt, Lutz. Tot volgende week.
Hoi, hoi.
Doei, doei. Hoi. Dit was het Haagse Kwartiertje. Morgen om 16:30 zijn we er weer. Tot dan.